Nou, we hebben het woord van God al gehoord. U hebt allemaal amen en gezegd.
Ja, dat is klaar.
Dus ja, wat moeten we dan nog zeggen, hè? Nou, een kleine toegift. De titel Behaar op de berg. En u weet, iedere parasha, de wekelijkse portie, is genoemd naar het eerste woord wat die Shabbat aan de orde is. Dus dit gedeelte begint ook op de weg. En het is niet alleen bij Mozes dat God iets via Mozes tot ons zegt, maar later ook Yeshua die in zijn bergreden op de berg iets tot ons zegt. En ik was blij dat er al aan het begin gezegd werd, dat was niet een hoge berg. Want weet u, heidenen hebben tempels. Maar wist u dat God geen tempel heeft? God heeft een huis. En alle afgoden en heidenen die tempels hebben, hebben dat op hoge bergen. Waar je dus als mens bij op moet kijken. Oh, wel, daar is het, maar je ziet zelf niet. Weet u, wij hebben een God die komt naar ons toe. En dat is heel duidelijk te zien in Israël op de plek waar de tabernakel heeft gestaan, Shilo. En ook in Jeruzalem. Maar bij Shilo is het veel beter te zien. Dat is eigenlijk een stand-alone heuveltje. En er zijn hogere heuvels, bergen omheen. Dus toen in de tijd van Jozia en daarna, 369 jaar heeft die tabernakel daar gestaan. Dat ze met Pesach en met Sukkot in ieder geval, dan legerden ze zich 7 dagen rondom Shilo, op die valleien en die bergen eromheen. En dan werd door de priesters, werden dus de dienst bij de tabernakel gedaan. Maar men kon dus zien wat er gebeurt. In Jeruzalem is dat nu wat moeilijker te zien, omdat het natuurlijk een hoop gebouwd is. Maar voor degene die in Jeruzalem een beetje bekend is, de Tempelberg, Berg Moria, is niet een hoge heuvel. Die Olijfberg is veel hoger. Dus toen Yeshua met zijn discipelen op de Olijfberg zaten, konden ze gewoon zien wat daar gebeurde. Zo is God. Dus het is niet op de berg, oh, en dan zie je helemaal niets. God komt naar ons toe. Zo'n God hebben wij. En dan de voorschriften over Shabbat en Sabbatjaren en Jubeljaren. U weet misschien, en dat stond niet helemaal duidelijk in dit gedeelte van de Leviticus, maar over een Sabbatdag wordt specifiek in Exodus en in Deuteronomie gesproken. En 2 voorschriften. De eerste is om op te houden met werken. Dat is 1 ding. Dat je rust krijgt van iets. En de tweede is dat je rust krijgt tot iets. Dat je juist je richt op de eeuwige. Dus die Shabbat is niet alleen om vrij te zijn van je werk, maar om je dan juist te richten op Adonai. Dus dat is die tweezijdige opdracht van de Shabbat. Maar ook in het verlengde ervan de Sabbatjaar. Ik moet zeggen, de laatste jaren ook in Nederland wordt het ineens wat gebruikelijker dat we ineens ook een Sabbatjaar hebben. Zelfs mensen die niet kerkelijk zijn, die hebben het ook over een Sabbatjaar. Langzamerhand leren we nog wat. Duur maar. Maar dat je een sabbatical hebt, ook al zijn dat totaal geen gelovigen mensen, maar dat wordt ineens, oh, sabbatical. is die weg. Alleen, en dat werd ook gelezen, die Sabbatsjaren was om het land rust te geven. En wat gaat het volk dan doen? Kijk, wij hebben de lezingen dat de Torah in 1 jaar wordt gelezen. Weet je dat er 2 soorten in deze zijn? Er is een Torah-lezing die in 3 jaar tijd alles er langs gaat. En dan lees je ook letterlijk alles. En hoogstwaarschijnlijk, ik kan het niet met 100% zeggen, maar hoogstwaarschijnlijk, dat men gewend was, ook in de tijd van Yeshua, dat je 3 jaren de driejaarlijkse lezing hebt, dan weer 3 jaar driejaarlijkse lezing, 6. U weet ook, de scheppingsdagen zijn zo geformeerd, hè? 3 dagen en dan de invulling van die 3 dagen. En dan de 7e jaar, dan heb je geen werk op het land, zodat je tijd hebt om de Torah te bestuderen. En dan heeft men de 1-jaarlijkse cyclus. Na de val van de tempel is alleen die 1-jaarlijkse cyclus gangbaar geworden, maar daarin mis je soms een aantal delen. Jesaja 53 wordt nooit gelezen. Precies het centrum van Deuteronomium Jesaja. U weet, Jesaja is zo opgebouwd, eerst 39 hoofdstukken met oordelen, en dan vanaf Jesaja 40 komt het goede deel. In Jesaja 40 tot 66 zijn de 27 hoofdstukken. 3 keer 9. Dat is allemaal met belofte, met zegen. Maar 3 keer het refrein op het eind. Voor de goddeloze is er geen shalom. 3 keer. En precies in het centrum van 40 tot 66, al die beloften, precies in het centrum, en daar gaat mijn boek over trouwens, dat is Hebreeuws denken. Kijk, in Nederlands, als je een boek leest, moet je de laatste pagina niet vergeten. Dat is de happy end. He, hoe de roman ook is, dan is allemaal ellende, verlossing en dan dankbare tijd. He. Zo zijn ieder roman opgebouwd. Maar het Hebreeuws is zo opgebouwd, begin en het eind, en Yeshua zegt ook, ik ben de alef en de taf, de alfa en de omega. Maar het focus dat God wil vertellen staat in het centrum. Alleen al de Torah, 5 boeken, begint met Bereshit, eindigt met de zegen. Weet je wat precies in het centrum staat? Heb je naast de liefde aan jezelf en liefde naar Adonai. Ook bij Jesaja, dezelfde naam als Yeshua, God redt, je moet er altijd die titel aan inzien, precies in het centrum van 40 tot 66, Jesaja 53. Waar gaat het om? Jesaja 53, waar gaat het om?
De redding is Yeshua.
Nee, door zijn streamen is mijn verlossing. Ja? En de straf op mij is op hem. Is hij er hierbij? En het gedeelte wat we nu in het Nieuwe Testament, brief van de Sint, lezen, komt uit Jesaja 61. De eerste preek van Yeshua. Je weet, toen hij gedoopt werd, was die stem vanuit God die de bevestiging heen gaf, dit is mijn zoon, de geliefde, hoort naar. Ja. Dus wat Johannes deed, God bevestigde. Dus toen werd Jezus in de bediening geplaatst, gezalfd. En de duif kwam op hem als teken van vervulling met de geest. Ja, dus je had in één keer 2 dingen, hè? Dopen en vervullen met de geest. Pasen en Pinksteren. En in de volheid van de geest ging Yeshua de woestijn in. Met die bezoeking, weet je wel. En in de kracht van de geest ging hij zijn bediening aan. En de eerste preek in Nazareth. 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 Wat betekent dat? Wij worden in Israël Nazareth genoemd, hè? Dus Yeshua gaat naar zijn mokum, zijn plek, om wat te doen? Jesaja 61 te proclameren. In Jesaja 61, de geest is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft, omarmen het evangelie en om uit te roepen het wel aangename jaar des Heeren, dus het jubeljaar. Dus het was een jubeljaar toen Yeshua dat deed. Hou die even vast. En wanneer wordt Jesaja 61 normaal gesproken gelezen? Want we hebben gelezen. Zelf gelezen. Hij kan kijken. Hij kwam naar zijn gewoonte op de Sabbatdag in Nazareth, ging gewoon, was gewoonlijk naar de synagoge gegaan. En hem werd het boek Jesaja gegeven. Hij sloeg het open, wat gewoon dan aan de beurt was. Dus op Gods timing, Gods woord. Wanneer was dat nou? Met de Rosh Hashanah. En wat is Rosh Hashanah? Want dit gedeelte, Jesaja 61, staat nooit op zich. Een tekst staat in een context. En even een tekstje plukken en dan op iets anders doen, kijk uit. En ben blij dat het woord gewoon eerst geklonken heeft. Jesaja 61 is een onderdeel van de parasha van Jesaja 60 tot 62. Hoor daar aan. En die wordt op twee Shabbaten gelezen. Rond Rosh Hashanah en rond Yom Kippur, de week daarna. Afhankelijk wanneer de Shabbat valt. Dit zijn de Shabbatlezen, niet de lezing voor Yom Kippur, maar de Shabbatlezen rond die tijd. En die heet ook de Shabbat, heet de grote Shabbat. En wat wordt hier nou gedaan? Dat is niet zomaar eventjes een tis, een mooi tis, oh de geest is op mij en oh, en zomaar. Nee, hallo. Jesaja 60, mensen, leest u met mij mee, want dan ziet u het zelf. Het is een van de mooiste teksten uit de Bijbel. Er staat in het Hebreeuws, lees je naar mij, Jesaja 60. Wacht even! Ja, weet je, ik was wel enthousiast toen ik hier naartoe reed. Want ik wist dat ik kwam.
Ja, wij niet.
Nou ja, jongens, het mooie van deze diensten. U weet van tevoren wat er komt.
Ja.
Jongens, heel veel andere kerken als gastprediker. Je hebt geen idee wat er over gaat. Nee. Maar in Israël hoef je niet te church hoppen.
Nee.
Ze weten, waar dan ook in Brooklyn, in weet ik wat, overal, de parasha is hetzelfde. Kan er wat andere entourage zijn, wat een liberaal of een orthodox is geleden? Prima. En een keer is wel een drosje en een andere keer niet, maar het woord is overal hetzelfde. En betekent in Israël dat je iedere dag lees je één hoofdstuk. En dan na 6 dagen heb je 6 hoofdstukken gedaan. Doet iedereen gewoon thuis. En dan op Shabbat komt men als gemeente bij elkaar. En dan ga je die 6 hoofdstukken met z'n allen nog eens even een keer weer lezen. Dan weet je wat er komt. En weet je wat er in de Bijbel staat? Wanneer gij samenkomt, heeft een ieder iets. Jongens, dit is helemaal verkeerde opstelling, hè? Het is Grieks denken. Eén man mag wat zeggen op zo'n verhoging, de rest moet stil houden. Dat is niet Bijbels, hè? Want wanneer men samenkomt, dan is het, wat heeft God jou bepaald bij hoofdstuk 1? Waar sprak God in hoofdstuk 2 tot jou? Wat is de bemoediging uit hoofdstuk 3? Dat je samen met alle heiligen kent de breedte en de hoogte en diepte en te kennen de, doe het, liefde van de Heer. Nou, tekst uit het Nieuwe Testament, maar slaan we helemaal op het voorgeval. Oké. Wat staat hier nou? Je zou niet zeggen, heb je inmiddels. Ja, dat is helemaal heel erg. Ja, daar komen we terug voor, hè? Ah, weet je, rustig aan. Er staat kumiori. Sta op, word verliefd, want uw licht komt. En de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Oh, meer. Weet je wat dat betekent? Kumi, ik kwam hier langs. Ik kwam in deze stadion. En dan kwam ik. Uitvaartcentrum. Talita Kum. Jongens, wat betekent Kumi? Opstanding. Betekent Pesach. Wordt verlicht. Lukt alleen met de verlichting door Gods geest. Is Shavuot. En de heerlijkheid des Heeren, de Shekinah glory, komt met Sukkot. In weinig van de tempel. Sukkot. Dus in deze ene tekst, in Nederland hebben we wel eens de vraag van de paas en Pinkster samenvallen, hè?
Ja.
Nou, dan gebeurt dat, hè?
Ja.
Jongens, hier in één tekst, alle drie hoogtijden van God, Moedim van God, wanneer God vraagt dat we naderen tot Hem, komt hier bij elkaar. Dit is een focuspunt. En wat staat er in dat gedeelte centraal precies? Dit is het begin. Wat er staat in het centrum, dat is van Jesaja 60 tot 62, wat staat in het centrum? Jesaja 61. En dat we het niet uit eigen kracht doen, maar dat Gods geest, zelfs Yeshua deed, niets. Zo. Hebben we zelf gelezen, hè? Nederigheid, dat was het eerste woord. Zelfs Yeshua deed. Jongens, wie had recht om zich? Zelfs tegen de tegenstander, hè? Zelfs Yeshua niet. Hé, hoes. Hé, doe me zo, mijn God. Hollow. Yeshua had de houding van, hij deed niets tenzij hij zijn vader zag doen. Yeshua moest ook afgestemd zijn wanneer de geest over hem kwam. Hij mocht pas spreken wanneer hij 30 was. Wanneer werd Yeshua 30? Wanneer is hij geboren? Niet met kerst. Ik zeg maar even. Voor sommigen is dat een schok. Niet wel voor de feest. Daarin kwam Yeshua onder ons tabernakelen. Weet je wel? Die tabernakel, die stond er. En we kwamen allemaal rondom zien wat er gebeurt. Zo komt Yeshua onder ons tabernakel. Maar hij moest wachten dat 30 jaar later hij gedood en vervuld werd met Gods geest. En dan kwam hij pas tot zijn gemeente in Nazareth, ons nu. Spreken over wat God aan het doen is. En God geeft de timing van het jubeljaar. Wat is het jubeljaar? We hebben gelezen dat het Sabbatjaar was eenmaal in het zevenjaar. Dat het land zijn rust moest krijgen. We hebben ook de haftenaar gelezen van Jeremia. Die moest een akker kopen. Wanneer ervoor stond dat hij in gevangenschap zat. Hallo. Waarom moest Israël naar Babel? De Galdeën. Nee. Omdat zij de Sabbatsjaren niet in acht hadden genomen. En God waakt over zijn eigen land. En als Israël zijn volk niet doet wat God gezegd had, moet het volk zelfs 70 jaar eruit. Opdat het land zijn rust krijgt. God zegt, het land is van mij. Ja, het land is niet van Israël.
Nee.
Het land is van God. En pas na 70 jaar mogen ze weer terug. En voordat die 70 jaar, dat was in het begin daarvan, van die ballingschap, doet Jeremia een profetische handeling, ook al zit hij in de omstandigheden van Galdeën om ons heen. Maar dan moet hij een profetische daad doen om los te zijn van het land. En dat is een jubeljaar actie. Want wat is jubeljaar? Dat het land niet alleen rust krijgt, maar weer terugkeert naar de oorspronkelijke eigenaar. Wat heeft dat voor betekenis? Dat als je een paar heeft moeten verkopen, dat de volgende generatie weer grond onder de voeten krijgt. En weer een leven kan opbouwen in eigendom. Jongens, ons hele Nederlands burgerlijk wetboek is op één stelling gebaseerd. Eigenlijk. Is dat van mij? Moet jij er vanaf blijven? En is dat van jou? Kan ik de wet maar met een oog mee aan. Eigenlijk. Dus de nieuwe generatie krijgt weer grond onder de voeten. En Yeshua, die dus in de tijd van Rosh Hashanah, Yom Kippur, vlak voor het Loofhuttenfeest, proclameert Jesaja 61 dat God jubeljaar heeft. En al die mensen in Nazareth, dat is een beetje een idee van, ja, die mensen in Nazareth, hij nog niet eens van die berg af gehoord, weet je wel? Allemaal, hij kon weinig doen, omdat hij weinig geloof had. Maar die eerste preek werd goed ontvangen. Want Yeshua gaat dan, lees alleen maar, preek niet eens, gaat gewoon zitten en zegt, het woord is amen. En hier zegt, het is geschied. Met andere woorden, ze zagen in Yeshua dat hij die beloofde verlosser is, die jubeljaar kan uitroepen. Wauw. Alleen dat jubeljaar, dat zien we, kijk, je kunt heel makkelijk als gemeente zeggen, nou, Sabbatjaar, jubeljaar, ja, dat is iets uit het Oude Testament, joh, is oud in, wat heb ik eraan. Weet je dat dat in de economie allemaal weer herontdekt is? Notabene Marx, Karl Marx, die schreef in 1848 dat communistisch manifest. En in 1867, dat is Kapitaal. En hij had onderzoek gedaan, als econoom, naar de omstandigheden van mensen die in fabrieken in Engeland zaten. En hij zegt, ja, door die hele industriële revolutie, mensen moesten in de fabriek werken, kinderarbeid, en door die mechanisatie ging de economie omhoog, maar nu zie je gewoon dat het naar beneden gaat. En hij voorspelde de grote kladderadaas. Daar is communisme op gebaseerd. Alleen jaren later heeft een zekere econoom Kondratiev. Die deed ook onderzoek. En die hadden wat langere tijdscope. En zei, wat Marx zag, was een deel van die golf. En die voorspelde nu het gaat naar beneden. Maar die Kondratiev die zag dat het in de economie iedere keer een opswing en een deel. Een conjunctuur en een laagconjunctuur. En iedere keer om de 50 jaar. Die man kreeg er door een enkeltje Siberië. Want er was tegen het zierenbeen van het communisme gebeuren. Maar dat was, ging helemaal in tegen de leidende gedachte in Rusland van ja, het communisme heeft wel goede dagen gehad, maar dat gaat er gewoon naar de grote kladderdags en dan alle mensen weer een bruder. Dat was officiële leer, de drie stadia van communisme. En er staat iemand uit Sovjet-Unie die zegt, nee joh, economische wetmatigheid zie je gewoon dat het iedere 50 jaar verder gaat. En weet je, in de economie zien we dat ook in Nederland. 1780 was in Nederland de industriële revolutie, dat de stoommachine kwam, en toen kwam productie ging omhoog. Maar je kunt wel productie hebben, maar in de economie draait het pas als productie ook consumptie. Dan is de economische kringloop. Goed. Dus je kunt wel meer productie hebben, maar hoe komt het bij de klant? Dat was niet alleen toen een probleem, ook nu. En ik vertel dat even bewust, maar het heeft een enorme geestelijke impact. Want 1780 was de industriële revolutie in Nederland. Daarvoor al in Engeland, maar ook toen in Nederland. 50 jaar daarna was dat trucje uitgewerkt. Kreeg je een eerste crisis. En toen heeft koning Willem de Eerste, had een goed idee. Die zei, hoe krijgen we nou de productie van die fabrieken sneller bij de mensen die daar waren? Heeft toen waterwegen aangelegd. Allemaal kanalen, koning Willem I kanaal, en weet je wat, allemaal aangelegd, 1830. Dus kon je weer de economie weer een aanzwengeling geven, want productie, maar dan kon het snel naar die consument toe. 50 jaar daarna was dat trucje van die waterwegen, dat je per boot alles moest vervoeren, uitgebreid. Moest er een nieuwe golf van economische hoogconjunctuur komen. Toen zijn de spoorwegen aangelegd. 1880. 50 jaar daarna, notabene Hitler kwam op het idee, ja ja, om autowegen, dan niet door langs de Arc de Triomphe rond daarheen hoor, nee, maar om die steen heen. Weer 50 jaar later was dat, middeltje uitgeleid en kregen we 1980, dat was ook een grote crisis. Misschien weten we al, 14% rente en zo, hè, op die hypotheken, dat zeg maar even. Met die dag, hè? Toen kreeg je ineens de eerste computers, de elektronische snelweg. Misschien moet er een golf eerst om een 50 jaar in de waterwegen, toen spoorwegen, autowegen en toen de elektronische snelweg. Dus we zijn nu ook over dat hoogtepunt heen. Nou gaat dat. Handen. Maar we zien ook, wacht even, we zien ook in het geestelijke in Jeruzalem dat God iets aan het bouwen is. En iedere keer om de 50 jaar. In 1867 heeft toenmalig koningin Victoria, toen de rijkste en machtigste vrouw ter wereld, hè, England rules the waves, hè? Dat was toen, hè? Dat ging, in dat Rijk van Engeland ging toen ging de zon niet onder, hè? Dat ging op in Nieuw-Zeeland en Australië, toen India, half Afrika, Engeland, Canada, tot Australië, Alaska. Dus de zon ging nooit onder. De machtigste vrouw ter wereld zei toen, 1867, dat er iemand naar Jeruzalem moest gaan om opgave te doen bij de Tempelberg. Charles Warren ging erheen, mocht bij de Tempelberg niks opgraven, maar ging daarnaast in de stad van David opgraven. Heeft toen die Warren Shaft, is van hem, en heeft u die tunnel van Hiskia en de Canaanitische tunnel en wat van zo, heeft hij hier ontdekt. 50 jaar daarna, 1917, dat generaal Allenby Jeruzalem veroverde zonder slag of stoot. Net na de Eerste Wereldoorlog hadden ze een paar vliegtuigen, dat was meer bamboehoutjes dan vliegtuig. Maar ook daarna gingen ze boven Jeruzalem cirkelen. En die Duitsers die er zaten, die dachten, oeh, wegwezen. En de Bijbel zegt, God zal zijn stad beschuttend redden, sparend beschermen. Als een vogel boven zijn nest. Wauw. Weer 50 jaar later, 1967, was toen gebeurd, is Jeruzalem 1 geworden. 2017, twee jaar geleden, was ik in Jeruzalem bij de First Jerusalem Prayer Breakfast. Daar wel leden van de Knesset, een aantal die al honderd zijn, maar een aantal willen graag met de christenen samenwerken. En vanuit de Knesset werden wij als christenen samengebracht. Kom nou naar Jeruzalem, vanwege 50 jaar 1 jaar van Jeruzalem, met 500 christenplaats. Dus bij al die hotshots naar Jeruzalem. En dan voor de First Jerusalem Prayer Breakfast. En aan al die jongens moet je natuurlijk minimaal een minuut op het podium laten bidden, hè? Want anders kunnen ze niet verantwoorden in de Duitse gemeente dat ze naar Jeruzalem moeten. Nou, 500 keer een minuut ben je al even bezig, hè? Dus ik zat gewoon in de zaal en je bidt mij en je denkt, heer, waarom ben ik hier, hè? En ineens ik zie, wauw, hier gebeurt dat. Wat gebeurde daar? Nou, het is gewoon zo, we mogen al bijna 40 jaar het Loofhuttenfeest organiseren. Afgelopen jaar 7000 christenen uit 100 landen, hè? Wauw. Grootste conferentie in het Midden-Oosten, hè? En ook op een avond heb je 500 Israëlische gasten. Nou, 40 jaar geleden moest je nog een beetje voorzichtig, als je juist ook die Israëlische gasten hebt, dat je daar niet al te nadrukkelijk zegt, and we pray in Jesus' name. Sommige van die American politici hebben dat al met stemverheffing denk ze net te komen. Nou, kijk, je moet het niet verzwijgen, maar je hoeft het ook niet al te nadrukkelijk in te passen. Nou, maar nu, 14 jaar later, daar worden wij, Christen, uitgenodigd door die mensen van de Knesset. Om te bidden voor eeuwig. Ze weten dat we dat doen in dat vind je zo. Be welcome. Ik denk, wauw, op dit niveau, van allemaal religieus uiteraard en alsjeblieft en geestelijk, wordt er dus samen gebeden. En niet dat daar de Joden en dat hoekje staan en de kisten en dat hoekje, samen. En ook in de naam van Yeshua. En wat dat was 40 jaar geleden, not done. God gaat iets doen om uiteindelijk die twee tot één te maken. En ik heb een toepassing voor vandaag. Want weet u, vorige week was ik in Israël, aan de conferentie. En één dag ben je 3 dagen aan het vergaderen. Hè? Van 's ochtends 8 tot 's avonds 10 in zo'n hotelkamer. Of de conferentie zo. Er is niks aan, hè? Eén dag hebben we een excursie. Naar de Gazastrook. We hebben daar 65 van die bomvrije bushalters geplaatst. Ja, want ja, dat is natuurlijk een hoop, laatst 3 weken geleden, die 900 raketten. Ja. Nou, oké. Okay. Maar we kwamen daar, in de militaire zone, dat maak ik zo niet naartoe, maar we werden toegelaten. En waarom? Omdat de dag ervoor, nu is al die branden, nou, anderhalve week geleden, waren er ook van die branden. En dat was door die ballonnen, hè, je weet het, hè, de ballonnen stijgen op en dan met een beetje westenwind en dan komt het in een rijpe koren. Want in Israël is het van de winter redelijk vochtig, het is veel regen. Dus de oogst van gerst en taken is wat later. Er is altijd dus een peinstap in Sjahor, dus een peinstap. Maar je ziet dus nou, velden daar en dat gebied tussen Sederot en de Gazastrook is ongelooflijk vruchtbaar. Hè? Niet voor niks dat Abraham en Isaac daar woonden. Weet u dat er maar één keer in de Bijbel staat dat er 100-voudige vrucht was? Met Isaac. En Isaac is de zoon, hè? Dus wij wachten op de zoon.
Dat we niet voor die 30 en die 60 gaan, maar voor de... Oké, en daar gaan we dan gaan voor, hè. Want alles wat is opgeschreven ons tot voorbeeld. Maar goed, dus Amalie zegt, die woonden daar en er was ongelooflijk vruchtbaar. Nou, dus nu nog. Die velden die jongen rijp. Want alleen, hij heeft een paar weken langer vanwege al die regen. En nu, vorige week was het 39 graden. Nou, dan rijdt het snel, hè, dat kon. Maar dan ziet het vijand ook heel snel. Oh, wat een landetje met wat vuurwerk eraan. Kost amper wat. Die komt vanzelf in het rijke koren en dat wil wel branden hoor.
Ja.
Dus, daar was het verbrand. Volgende dag waren wij daar. Nou, het is niet om aan te zien. Hè. Alles echt lekker verbrand.
Ja.
Maar we hadden twee dagen daarvoor, was het vanuit de afdeling van ons van Zwitserland, had zo'n brandblusapparatuur gegeven. En we hebben inmiddels 120 van die apparatuur gegeven, zo'n lang idee, dat gaan ze zo. Om gewoon te helpen dat je snel te plekken bent om die vuren te doven. Maar nu is het alweer rampzalig. Ze hebben notabene Kreta en Egypte helpen mee om nou de branden in Zuid, daar ben je gaan ze zo te blussen.
Ja.
Jongens, dat is de toepassing. Weet u, God gaat zijn volk voorbereiden voor die grote verlossing. Dat jubeljaar. En u weet, we hebben nu dat gelezen van Jezus zijn eerste preek en nastijd. Maar u weet misschien, de nieuwtestamentische lezingen, daar is nog wel eens wat variantie en variatie in. Want de Torah-lezing Haftara is al 1000 jaren bekend. Maar door de Messiaanse beweging wordt natuurlijk ook het Nieuwtestamentse deel erbij gehaald. Maar dat is wel eens een beetje verschillend. En een alternatieve lezing had ik Romeinen 11. En Romeinen 11 gaat over dat wij geënt zijn op de eeuwigheid, maar met het uitzicht gans Israël zou verlost worden. Dat is de ultieme jubeljaar. Dan zullen we de maaltijd zien, de bruiloft van mijn land en de grote barbecue alle tijden meemaken. Maar tot die tijd geeft God de opdracht prepare the way. Toen ook Israël vanuit Egypte onderweg was naar het beloofde land, had God signposts en highways, banieren en een heerbaan. En één daarvan wil ik met u lezen. En dat staat in Exodus 17. U kent het allemaal. Dat gaat als Israël onderweg is van Egypte naar het beloofde land, naar het jubileumfeest, want ze pas met het loofhuttefeest, maar het is in het beloofde land. Het loofhuttefeest werd pas in het beloofde land gevierd. En onderweg had je die vijanden. Heb je daar ook wel eens last van?
Ja.
Tijdens je proces met de Heer zijn er nog wel eens wat apen en beren op de weg. Amalek. Jongens, Amalek is de grootste ramp. Hè? En God heeft met Amalek een strijd van generatie op generatie. Later die Haman was een Amalekiet, hè?
Ja.
Oké. Okay. En wat deden die Amalekieten? Die gingen via de achterhoede aanval.
Ja.
Niet de front,
nee.
Kun je verdedigen, nee. Maar via de achterhoede. En wat moet Mozes dan doen? Dan moet hij op een berg gaan, overpunt,
ja.
Dit uitzicht, en die staf Gods omhoog houden. En je weet het verhaal, zodra hij en zolang hij die staf omhoog houdt, is Israël aan de winnende hand. Wordt die moe en die staf zuigen. Dus Aaron en Hup, opkrikken die aanval. Ja. Roest hem omhoog uit, maar waarom? En na afloop moet Mozes een altaar bouwen. En dat staat in Exodus 17, vers 15. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: De Heer is mijn banier. En zo worden wij ook via Romeinen 11, dat wij geënt zijn op die edele olijf, hebben wij een missie, een opdracht, om in het plan van God mee te werken tot die ultieme jubeljaar. En tot die tijd dat wij ook de banier van God gaan opheffen. De naam des Heer is een machtige toren. De rechtvaardige eroverheen en is onaantastbaar. Jongens, we hebben een opdracht. Maar dat lukt niet alleen, hè? Het kan alleen door gebed. Maar door gebed bouw je en lofprijzing bouw je het altaar voor de Heer. Dat God, niet wij, God is onze banier. Weet je, in de tijd van Noach moest Noach een ark bouwen. Dat was een duidelijk teken voor de volken. Dan gaat dat gebeuren. Nu geeft God in het midden van de wereld, geeft God Israël. En of je het nou maar leuk vindt of niet, vroeg laat, op de krant, hij komt altijd naar voren. Er is altijd wel iets over Israël te zeggen. Dus waar je ook woont op de wereld, Israël is in het nieuws. God geeft Israël als een teken, als een banier voor de volken. Maar je ziet het of je ziet het niet. Je gelooft het of je gelooft het wel. Maar wij die door geloof geënt zijn op die olijf, dat wij ook in het gebed zien wat God aan het doen is. God is zijn volk aan het voorbereiden tot de komst. Tot de komst en de ultieme verlossing. En wij die al het voorrecht hebben, jongens, door de val van Israël is het heil naar ons gekomen. En zeggen we dan, nou, we zijn in weg ermee. Dat antisemitisme. Of zeggen we bedankt en we helpen dat ook Gods geest over hen komt. Zodat de banier van God wordt opgeheven. Zodat de volkeren zien, God is iets aan het doen in het midden der aarde. Komt en bekeert u tot de daden van de Heer. Begin openingsgebed was, jongens, de wereld is zo afgeweken. Maar als wij de banier van God verhogen, wordt het zichtbaar. Zullen we daar proberen? Maak u voor van dit.